Gemeente, ik deel u mee dat de kerk van Urk Maranatha gisteren een beroep op mij heeft uitgebracht. En ik zou u willen vragen dit met mij een zaak van gebed te willen maken, opdat de Heere zelf de weg zal willen wijzen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 106. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. 106 vers 3. Lezen het woord des Heren uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus, daarvan het eerste hoofdstuk, 1 Timotheus 1. En na de schriftlezing zingen we Psalm 119 vers 45, O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. 119 vers 45, na de schriftlezing het eerste hoofdstuk van 1 Timotheus. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en de Heere Jezus Christus die onze hoop is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde van het gebod is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommigen afgeweken zijn, de zich gewend hebben tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt, en hij hij dit weet, dat de rechtvaardigen de wet niet gezet is, maar de onrechtvaardigen en de halsstarrigen, de goddelozen en de zondaars, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de meinedigen en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Naar het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten, terwijl ik sommigen verstoten hebbende van het geloof, schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Des Heren, voor de prediking van deze tweede kerstdag vinden we in het gelezen gedeelte uit 1 Timotheus 1 en daarvan het 15e vers. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Laten wij samen eerst over de bediening van het woord Gods zegen bidden. Heren, we hebben gisteren al met elkaar het evangelie van uw geboorte mogen overdenken. En toen hebt u al tot ons willen spreken van dat grote heilsfeit dat gij gewerkt hebt. Toen gij uw zoon gewillig gegeven hebt. En toen hij zich heeft laten geven. Maar vandaag mogen we opnieuw met elkaar naar dat evangelie luisteren. En opnieuw gaan overdenken wat dat te zeggen heeft. Wat dat voor ons te betekenen heeft. We zeggen u het dank voor, Heere, dat u op deze wijze nog aan ons wilt arbeiden. En dat er nog een gelegenheid is om in vrijheid op te gaan naar de plaats van het gebed, om daar ook met elkaar nog te horen naar die woorden der zaligheid. Want het zijn toch woorden der zaligheid, Heere. Zoals Cornelius ze mocht beluisteren uit de mond van de apostel Petrus. Zoals dat ook aangekondigd was door de engel toen hij hem opdracht gaf om naar Petrus te zenden, opdat die woorden der zaligheid tot hem zou spreken. Zo behaagt het u tot op de dag van heden nog uw dienstknechten uit te zenden, opdat de gemeente de woorden der zaligheid verkondigd zou krijgen. Dan gaat het ook weer niet om een mensenwoord en dan gaat het niet om menselijke wijsheid. Daar moeten uw knechten trouwens voor bewaard worden, Heren, om hun eigen woorden en hun eigen inzichten aan de schriften op te dringen. En wij bidden van u dat ge uw knechten ervoor bewaren wilt, opdat zij niet anders zullen mogen spreken dan uw woord, het uwe alleen. Maar als dat dan zo mag geschieden, Heren, dan mag de gemeente het ook weten en dan mag het ook ondervonden worden dat het woord van de levende God is. Dat ons spreekt van goddelijke ontferming, goddelijke genade. Dan is het uw eigen boodschap, Heere, waarin gij het ons zegt. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan is dat vandaag ook nog waar en voluit waar. Dan is het vandaag ook waar, Heren, dat een ieder die waarlijk gelooft en die in het geloof op dat kind in de kribbe en op die man van smarte aan het kruis ziet, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Dan is het vandaag nog waar dat u diegenen die tot u komen, die met hun zonden en ellenden zich tot u ter genezing wenden, zult helpen. Nooddruftigen zult gij verschonen. Aan armen uit gena uw hulpen ter verlossing tonen. Gij slaat hun zielen ga. Heere, en zo wilt u vandaag ook nog weer die boodschap in ons midden neerleggen. En gij wilt het ons ook vandaag nog toeroepen. Wie wij dan ook zijn, dat er bij u vergeving en barmhartigheid is. En dat het bij u alles te verkrijgen is wat wij verloren zondaren nodig hebben om te leven en om straks te sterven. Heren, wij bidden van u dat gij zo de prediking van uw woord in dit morgenuur in ons midden dan nog tot een rijke zegen wilt stellen. Als we met elkaar een woord van de apostel Paulus gaan overdenken, een woord dat door hem geschreven is, maar dat door de geest is ingegeven en dat zo in uw onfeilbaar woord is terechtgekomen. Een woord dat ook daarom voor vandaag de dag nog de grootste en de rijkste betekenis heeft. De boodschap dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, niet om de wereld te veroordelen, maar te behouden, niet om zondaren te verdoemen, maar om ze zalig te maken. O God, wij bidden van u dat die waarheid die ons zo bekend is en die ons zo vertrouwd in de oren klinkt, waar we alles van weten, dat die boodschap toch als nieuw ons oor en ons hart mag bereiken. Ja, wij bidden van u dat dat woord waar we zo vertrouwd mee zijn, voor het eerst of bij vernieuwing eens ingang mag vinden in onze harten. Opdat als het gaat om het zaligmakerswerk van het kind in de kribbe, dat we dan dat werk persoonlijk in onze ziel mogen ondervinden. Dat we het ervaren mogen, Heere, wat dat is, wat hij kwam te verrichten. Wat het is wat hij nog doet door zijn woord en geest. Wat het betekent om gezaligd te worden als een zondaar. Heere, schenk ons de bediening van uw Heilige Geest. En laat het ons dan aan niets ontbreken. U weet wie wij zijn, u kent ons allen. Er is niets voor u verborgen, Heere, ook van de diepste schuilhoeken van ons hart, zijt gij de oog en oor getuige. En daarom, omdat wij voor u niets kunnen verbergen, behoeven we het ook niet te doen. En wij bidden van u dat als wij dingen voor u verborgen zoeken te houden, dat gij er ons van verlossen en bekeren wilt. Als wij onze zonden voor u verborgen proberen te houden, als wij in een weg van eigen gerechtigheid of zelfgenoegzaamheid ons proberen te beijveren om u te dienen, als wij op welke manier dan ook iets voor u zouden willen bedekken of camoufleren, wilt gij het dan eens wegnemen? Wilt gij het dan eens helemaal van ons wegnemen, Heere, opdat wij worden ook in de beleving wat we voor uw aangezicht al lang zijn, arme, verloren mensenkinderen, opdat zo ook die dierbare Christusgestalte waarde, heerlijkheid voor ons mag gaan krijgen. Heere, wij bidden van u dat gij gedenken wilt aan hen die zich als, die zich niet voor u buigen in oprechtheid des harten en die u niet nodig hebben en die zonder u voortleven in ongelovigheid en in onbekeerlijkheid, misschien niet in onfatsoenlijkheid en in openbare onchristelijkheid, maar toch wel met een onwedergeboren en een onvernieuwd en een ongelovig hart. O Heere, wij bidden van u dat gij zulken ook eens wilt laten zien wie ze zijn en waarheen ze op weg zijn, en dat het nodig veranderen moet, en dat alleen in Christus behoudenis is. Bekeer onbekeerden. Wilt gij de wedergeboorte schenken aan onwedergeborenen? Wilt ge geloof werken in het hart van ongelovigen? En wilt gij zo wonderen van uw genade verheerlijken? Zouden dan de wijzen uit het oosten opstaan in het oordeel met dit geslacht om het te veroordelen? Zij die gekomen zijn uit een vergelegen land met niet anders als leidsman dan de ster die hen voorging. Zij die gekomen zijn en de weg gegaan zijn totdat ze het kindeke aangebeden hadden, zouden zij voorgaan, Heere, en zouden zij in het geslacht, in het oordeel ons moeten gaan veroordelen, wij die zoveel meer hebben, veel meer dan een enkele ster, wij die het ganse woord hebben, wij die dat betrouwbare en alle aanneming waardige woord hebben, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En wat wisten die wijzen ervan? Wij, Heren, die zoveel licht ontvingen, wij die zoveel onderwijs ontvingen, wij die zoveel geroepen en genodigd en gewaarschuwd zijn, zouden wij bij dat geslacht horen dat veroordeeld moet worden, omdat ze niet gekomen zijn? O God, bewaar er ons voor. en bindt ons de verantwoordelijkheid die we hebben door de hoge bevoorrechting maar op ons hart, opdat wij u de Heere mogen zoeken met ingespannen krachten als we u nog nooit gezocht en gevonden hebben. En ook als gij uzelf aan ons geopenbaard hebt, Heere, wilt gij ons dan opnieuw bedienen, opnieuw bearbeiden, wilt gij ons opnieuw honger en dorst naar de gerechtigheid geven, wilt gij het geheim aan ons openbaren van het zalig gemaakt worden door hem die in deze wereld gekomen is. Heere, wij bidden van u, geef ons dan uw zegen, wie wij ook zijn, en laat uw genade ons deel zijn. We hebben er geen recht op, Heere, dat u het doen zou. Aan onze kant ligt het ook vanmorgen weer allemaal verzondigd en verbeurd. Maar doe het nochtans om Christus wil. En wilt gij genadig al onze zonden vergeven. Alles wegnemen ook uit ons midden, Heere, wat ons schade zou kunnen doen. En wat Satan zou kunnen gebruiken om ons van uw woord en van het geloof in uw woord af te trekken. Maak het zo in alles wel met uw inkomst, met uw tegenwoordigheid, met uw genadewerk. Wij bidden van u dat gij nu ook gedenken wilt aan hen die niet met ons mee konden komen naar uw huis. Maar als ze dan met ons meeluisteren, wees gij hen dan thuis of waar ze zich bevinden een God van genade. En als er geen mogelijkheid voor hen zou zijn om uw woord vandaag te beluisteren, Heere, dan hebt u nog andere mogelijkheden en middelen om het hart te bereiken. Zegen alle die het moeilijk hebben. Zegen allen die beproefd en bedroefd zijn. En wilt gij uw nabijheid rijkelijk bewijzen. Wil ook vandaag nog, daar waar uw woord gebracht wordt, het tot zegen stellen en het gebruiken om uw rijk te bouwen en het rijk van de boze te breken. Zegen uw knechten, die gij ook vandaag weer roept tot die arbeid. Bekwaam en bekrachtig hen, sterk en ondersteun hen en geef dat ze goed van u de Heere mogen spreken en tevens naar het hart van uw volk mogen spreken. Zegen ook hem die uw woord hier mag verkondigen, Heere. Bekwaam hem tot de arbeid en geef hem er ook lust en getrouwheid in, omdat ook zijn dienst nog vruchten mag afwerpen voor de eeuwigheid. Gedenk gij hem in de beslissing die straks genomen moet worden, nu een beroep op hem is uitgebracht. En geef dat dat ook in het midden van de gemeente hier, zowel als ook in de gemeente Urk, een zaak van gebed mag zijn, Heere. Want tenslotte zijt gij het die de beslissingen neemt, ook in deze dingen. En wij bidden van u, Heere, dat gij dan duidelijk de weg wilt wijzen. En dat gij de zaak inderdaad ook op ons hart wilt binden, opdat we het met u de Heere mogen beleven. Schenk uw zegen en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Zacharias lofzang, de versen 2 en 4. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. En dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Thank you. Gemeente, als wij in deze wereld, doet er niet toe waar, de vraag zouden stellen, wat betekent kerstfeest? Dan zou u toch verbaasd staan over de verscheidenheid van antwoorden die op die vraag gegeven zou worden. En dan zou het toch maar een betrekkelijk klein percentage van de mensen zijn die in dat antwoord op de vraag wat betekent kerstfeest het verband zou leggen tussen kerstfeest en de komst van Christus. Want voor velen heeft het kerstfeest daar eigenlijk niks meer mee te maken. En als u in die categorie van mensen die dat verband dan nog wel zien tussen kerstfeest en de komst van Christus de vraag zou stellen, maar waartoe kwam Christus in deze wereld? Dan zou er weer een grote verscheidenheid van antwoorden komen, ook op die vraag. Want daar denken de christenen toch ook niet gelijk over. Waartoe kwam Christus in deze wereld? En voor de een kwam hij om orde op zaken te stellen in de wereld. Voor de ander kwam hij om de mensen de weg te wijzen tot een betere, tot een hoopvoller toekomst. En voor een derde kwam Christus weer met een ander doel. Waartoe kwam Christus in deze wereld? Wat zou, als wij voor die vraag gesteld werden, ons antwoord zijn? Zou het een Bijbels antwoord zijn? Staat het ons helder voor de geest? En als het ons al helder voor de geest staat wat de Bijbel daaromtrent zegt, beseffen we dan ook wat het inhoudt? En daarom, al is het een uitermate bekend woord wat we vanmorgen als onze tekst gekozen hebben voor de overdenking van het woord van God op deze tweede kerstdag, toch lijkt het me wel goed om van tijd tot tijd bij deze essentiële, bij deze basiswaarheid, toch nog eens uitdrukkelijk stil te staan. Want hier geeft apostel Paulus een antwoord op de vraag waartoe Christus in de wereld kwam. Om zondaren zalig te maken. Nu, dat zijn geen onbekende klanken voor niemand van ons. Of er moet er een in ons midden zijn die van het woord van God nog nooit gehoord heeft. Maar als we maar eens een enkele keer in ons leven van het woord van God gehoord hebben, dan zijn we toch al vrij snel geconfronteerd, zou ik zeggen, met die boodschap waarin het over de zaligheid voor zondaren gaat. Dat is zo wezenlijk in het woord van God. Daar draait toch eigenlijk die hele boodschap om. Maar het zou toch wel eens kunnen wezen, gemeente, dat terwijl de klanken ons zo vertrouwd zijn en terwijl die boodschap zomaar ook door ons nagezegd kan worden, we ten aanzien van de betekenis ervan nog wel wat in het duister tasten. En het zou ook best eens kunnen zijn, en daar ben ik toch ook wel van overtuigd, en daar moet je van overtuigd zijn gezien de praktijk van het leven, dat er heel wat mensen zijn die de waarheid wel beamen en die de waarheid wel toestemmen en die het er ook wel helemaal mee eens zijn. Christus Jezus kwam in deze wereld om zondaren zalig te maken, zo zegt de schrift het. Maar die er voor zichzelf altijd nog vreemdelingen aangebleven zijn. En in de hoop dat God zulken die er nog vreemdelingen van zijn, vandaag eens dichterbij zal willen brengen. En in de hoop dat de Heere het volk dat er in beginsel wat van verstaan heeft, er meer van wil leren, wil ik met u gaan nadenken over dat woord van de apostel Paulus, wat we vinden in de woorden van onze tekst, waar Paulus het heeft over een woord, of anders vertaald een gezegde, een soort christelijk spreekwoord. Een woord dat algemene bekendheid had gekregen onder de christenen van Paulus' dagen. Wat de mensen elkaar toevoegden, dit is een getrouw gezegde. Dit is een waar spreekwoord. Zo kunt u ook vertalen. Er zijn er meer van die gezegden in de pastorale brieven. In de brieven aan Timotheus en Titus geeft Paulus er wel 5 van die spreuken, van die gezegden die algemeen bekend zijn en die algemeen ook door het volk geloofd werden. Maar nu komt de apostel Paulus erbij zeggen dat het een getrouw woord en een aannemenswaardig woord is. Wat is dat woord? Wat is dat gezegde? Wat is die spreuk die onder de christenen van de dagen van Paulus zo algemeen bekend was? Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Christus, Jezus, en hij noemt 2 namen van de zaligmaker, zijn ambtsnaam en zijn persoonsnaam. En van hem zegt hij dat hij in de wereld gekomen is. Hij bedoelt dat op een speciale manier in de wereld gekomen. Niet zoals we dat van andere mensen ook kunnen zeggen. Uiteindelijk komt elk mens een keer in de wereld. Bij het moment van zijn geboorte zijn, en van onze geboorte zijn we in de wereld gekomen. Maar als dat van Christus Jezus hier gezegd wordt, dan wordt daar iets speciaals mee bedoeld. Hij is niet zomaar in de wereld gekomen, maar hij is uit de hoge hemel neergedaald. En zo heeft hij vlees en bloed aangenomen. Of om het te zeggen met de woorden van Johannes, het woord is vlees geworden. Of met de woorden uit een andere tekst uit deze 1 Timotheusbrief, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. En zo is de enige geboren zoon van God, als mens, als Christus Jezus in de wereld gekomen. Paulus spreekt hier over het wonder van de menswording, van de vleeswording. En van het in de wereld komen. En wat voor wereld? In onze wereld, en dat weten we zonder dat we daarover hoeven uit te wijden, in onze bange wereld. In onze angstige en onrustige wereld, in onze verloren wereld, in onze wereld waar Satan de macht heeft gekregen en die daarom in het boze ligt, in een wereld die bewoond wordt door zondaren, in een wereld die overspoeld is met ongerechtigheid en met verdorvenheid, in een wereld die wel goed door God geschapen was, maar die door de mens van God is afgetrokken en die nu een prooi van de machten van het kwaad geworden is. In die wereld is Christus Jezus gekomen. Niet in een onschuldige, zondeloze, reine, rechtvaardige wereld, maar in de wereld van zondaren. En met welk doel kwam hij dan? Om een voorbeeld van zelfopoffering te zijn? Om aan te geven hoe wij mensen beter kunnen leven en een betere maatschappij kunnen bouwen? Spreuk waar Paulus aan herinnert, zegt het anders. Hij kwam in de wereld en die komst in de wereld had te maken met zondaren. En wat is dan een zondaar? Het woord dat de apostel hier gebruikt wijst erop dat de zondaar een mislukkeling is. Dat is eigenlijk de betekenis van het woord. Want er staat mensen die hun doel gemist hebben. En dat zijn mislukkelingen. God heeft de mens met een bepaald doel geschapen om zijn schepper recht te kennen en hem lief te hebben en hem te dienen. En toen de mens dat doel miste, mislukte hij. En u ziet het, het woord dat de apostel gebruikt, dat wijst erop dat zonde in de eerste plaats te maken heeft met onze relatie tot God. Waarom zijn wij doelmissers? Waarom zijn wij mislukkelingen? Omdat wij God, onze schepper, niet hebben erkend. Omdat we hem niet hebben gehoorzaamd. Omdat we hem hebben onteerd. Toen hij u en mij op de aarde een plaats gaf, was dat met de bedoeling dat we hem zouden verheerlijken. En dat is er nog nooit van gekomen in onze natuurlijke staat. En zelfs na ontvangen genade komt het er nog zo weinig van. Dat is de mislukking van ons leven. Daarom hebben wij het doel gemist. Maar zondigen we dan ook niet tegenover onze naasten, zeker? We zondigen ook tegen de tweede tafel van de wet. Maar het eerste en het voornaamste moet toch altijd weer blijven. Wij hebben gezondigd tegen God. We hebben ons hart hem onthouden en onze liefde hem geweigerd en onze toewijding hem niet gegeven. En elke keer en elke dag en elk uur dat wij hem niet lief hebben boven alles, hebben we weer het doel van ons leven gemist. En zijn we weer mislukt. En was dat uur en was die dag en was dat jaar van ons leven weer een ijdel uur en een ijdele dag en een ijdel jaar. Wel nu, de komst van Christus in deze wereld heeft te maken met zulke mensen. Met doelmissers, met mislukkelingen, met mensen die God niet geëerd en lief gehad hebben boven alles. Dat wil zeggen, de komst van Christus in deze wereld heeft te maken met die mensen die schuld hebben. Die vuil en verdorven zijn, op wie God zoveel aan te merken heeft. Die God ziet met schuld bevlekt, misvormd door duizend zonden. Die komst van Christus in deze wereld heeft te maken met mensen die vanwege hun mislukt zijn, vanwege hun ongehoorzaamheid, vanwege hun ontrouw en hun opstand tegen God, nu ook mensen onder de vloek zijn, onder de toorn van God, mensen in wie geen goed woont. Mensen, en dan worden ze in de schrift op allerlei manieren getypeerd. Dan spreekt de profeet bijvoorbeeld over het harde stenen hart. En zo staat het ervoor, en dat is de werkelijkheid bij de mislukkelingen, bij de doelmissers. Ze hebben een stenen hart waar de vreze des Heren niet in te vinden is en waar de liefde tot God in gemist wordt. Ze zijn, en ik denk aan een ander woord van een van de profeten, ze zijn mensen met een nek als een ijzeren zenuw. En een nek die zo stijf en zo hard is als een ijzeren zenuw. Zo'n nek kun je niet buigen. En vandaar dat de onbuigzaamheid en de onwilligheid van de zondaar om onder God te buigen in deze woorden getypeerd wordt. Dat is een zondaar, dat is een doelmisser die zo'n stijve nek heeft dat hij hem voor God niet buigen kan en wil. De komst van Christus in deze wereld heeft met dat soort bewoners van de wereld te maken. En wat zou de komst van de Heere Jezus voor zulke mensen te betekenen hebben? Zou het u verbaasd hebben als de apostel Paulus had moeten schrijven: dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te verdoemen? Dat ligt toch in de reden? Dat is toch te verwachten? Want de mens die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, de mens die zijn doel mist, de mens die ongehoorzaam wordt, ach, daar zegt de Heere zelf al van in zijn wet, vervloekt is zo een. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in de weg der gehoorzaamheid en der liefde tot God. Zou het ons dan kunnen verwonderen als de boodschap zo had geluid? Hij kwam in de wereld om zondaren te veroordelen, om zondaren voor zijn rechterstoel te dagen, om zondaren rekenschap af te eisen, om zondaren te vergelden naar het doen van hun handen, om zondaren te geven hun weg op hun eigen hoofd, om zondaren te vergelden zoals zij God vergolden hebben, om zondaren een kwade dood aan te doen, om zondaren voor eeuwig van voor zijn aangezicht uit te bannen, zou het een wonder zijn geweest als de Heere zo'n boodschap gegeven had en als dat het doel van de komst van de Zoon van God geweest zou zijn. Wat een wonder van genade ligt er in dat spreekwoord dat onder de christenen gangbaar is. Er wordt niet gesproken over veroordelen en verdoemen en verdelgen, maar er wordt gesproken over zalig maken. Hij kwam in deze wereld om zondaren zalig te maken. En zalig te maken, dat is precies het tegenovergestelde van wat ik zo pas zei. Precies het tegenovergestelde van verdoemen en van veroordelen en van straffen en van verdelgen. Wat is dan zalig maken? Weer zo'n bekend woord. Zo'n woord dat ons allemaal voor in de mond ligt als het over de Bijbel en geestelijke dingen gaat. Zalig maken, zaligheid, zaligmaker. Al die woorden, we kennen ze zo goed, maar wat is het? Om het in het kort even puntsgewijze samen te vatten. Het is in de eerste plaats niet dat we daar verlost worden van ziekte en angst en pijn en al de gevolgen die de zonde heeft gehad. Daar verlost de Heere uiteindelijk ook wel van, maar dat staat niet voorop. Zalig maken heeft niet met de gevolgen van de zonde in de eerste plaats te maken, maar met de zonde zelf. Als de engel tot Maria zegt en later tot Jozef ook zegt dat het de naam van het kind Jezus moet zijn, dan wordt erbij gegeven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daar zal hij van verlossen. Wel nu, als het dan om de zaligheid van zondaren gaat, in de zin dat ze verlost worden van hun zonden, dan heeft dat, ik zou zeggen, drie verschillende aspecten. Zonde is schuld. Zonde is slavernij en zonde brengt straf. En van die drie dingen verlost de Heere Jezus. Van de schuld. Zondaar staat toch bij God in de schuld, nietwaar? En dat kan die mens proberen af te wentelen, maar een keer als Gods geest gaat werken, wordt het hem duidelijk. Als Gods geest gaat overtuigen, gaat hij ook die schuld zien. En dan wil hij er vanaf. En dan zal hij zelf wellicht gaan proberen om af te betalen. Maar dat is onvoldoende. Wat is zalig maken? Dat is dat de Heere Jezus die schuld gaat overnemen. En dat hij die schuld, maar dan ook geheel die schuld gaat betalen. En dat hij aan die mens van wie hij de schuld overnam, volle vergeving gaat schenken. Ja, dat hij in de plaats waar die schuld en waar die ongerechtigheid geweest is, zijn gerechtigheid gaat schenken. Zalig maken is dat een zondaar van de schuld der zonde wordt verlost en dat hij bekleed wordt met de gerechtigheid van Christus, want Christus die in de wereld gekomen is, en dat ligt er allemaal in besloten, is een verzoening voor onze zonden. En als hij komt om zalig te maken, dan houdt dat dit in, dat hij die zondaar komt verlossen van schuld en van ongerechtigheid en van verdorvenheid. En dat hij hem gaat behouden door hem te rechtvaardigen. Dat is het eerste aspect van de zaligheid, verlossing van de schuld. En dan, zonde is ook slavernij. De zondaar heeft niet alleen schuld en staat niet alleen in de schuld, maar de zondaar zit ook in het gevangenhuis. Daar heeft hij van nature ook al geen erg in, zoals hij ook in die schuld geen erg had. Maar weer, als Gods geest de ogen gaat openen, kom je ook dat te weten. En ga je ook je gebondenheid en je machteloosheid en je totale verlorenheid beseffen. Die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En dan ga je er ook wat van gewaar worden dat de zonde regeert in je leven. Daar ga je er erg in krijgen. En als je het anders gaat begeren, als je anders gaat willen, als er een ander beginsel en een ander verlangen in je ziel gekomen is, dan ga je juist ontdekken dat je gevangen ligt onder de wet der zonde en des doods. En dat je een slaaf geworden bent. En dat is geen lot, maar dat is eigen schuld. Dat is door eigen zonde veroorzaakt. We hebben ons door onze zonde gewillig onder de heerschappij en onder de macht van de zonde en van de boze begeven. En zo zijn we die uiterst ellendige schepselen geworden, die wel door genade gaan begeren naar verlossing en naar genade en naar ontferming, maar die onszelf er ook niets van kunnen toe-eigenen en toepassen, en die onszelf ook niet kunnen bevrijden uit de macht der zonde, en die niet één zonde in ons leven kunnen overwinnen of ongedaan kunnen maken. Wat is zalig maken? Dat is dit, dat de Heere die gevangenisdeuren openzet. En dat de Heere bevrijding geeft. En dat de Heere de knopen der ongerechtigheid losmaakt. En dat de Heere uitleidt. Alle hoop ontvalt ons als we ervoor staan om het zelf te doen. Maar als Hij komt, en daartoe kwam hij, want hij komt om zalig te maken. Als hij komt, dan gaat die deur open, dan vallen die ketenen en die boeien af. Dan gaat het zoals met Petrus, die bevrijd werd uit de gevangenis. De deur gaat open, die ketenen waar hij aan vast zat, vielen vanzelf van zijn handen af. En zo wordt hij uitgeleid, in de vrijheid gesteld. Ja, dan komt er in de plaats van die slavernij vrijheid. Dat kwam Christus doen. Zondaren zalig maken, dat houdt ook in de werken des duivels verbreken. Slaven van de zonde en dienstknechten van de boze, verlossing geven, uitleiden. In datzelfde hoofdstuk waar de Heere Jezus zegt, die de zonde doet, is een dienstknecht, is een slaaf van de zonde. Daar staat twee versen verder, dat die de Zoon zal vrijgemaakt hebben, zal waarlijk vrij zijn. Dat is ook een aspect van het zaligmakerswerk van de Heere Jezus Christus. En dan, de derde zonde brengt ook straf met zich mee. En u weet dat wel, door de zonde zijn we geestelijk dood. Door de zonde ligt de toorn van God op ons. Door de zonde moeten we straks, als God het niet verhoedt, ook de eeuwige dood sterven. We zijn vervreemd van God, we kennen hem niet, we hebben hem ook niet tot onze God. Ook al komt hij tot ons in zijn woord, nochtans blijft hij ons onbekend, want ons hart is voor hem gesloten en ons verstand is verduisterd en we mogen helder zijn als het om aardse en vergankelijke dingen zijn, maar als het om aardse en vergankelijke dingen gaat, maar als het om geestelijke dingen gaat, dan zijn we duister en dan zien we het niet en dan beseffen we het niet. En God die tot ons spreekt, hij is geen levende werkelijkheid voor ons. En daarom de apostel Paulus zegt in een andere plaats, zoals we door de zonde geworden zijn, in die geestelijke doodstaat zijn terechtgekomen, zo zijn we zonder God en zonder hoop. Dat is de werkelijkheid van ons bestaan. Bovendien, in die ellende, kinderen des toorns, want het heilig ongenoegen van God is wakker geroepen en is over ons gekomen. En dat te ontdekken doet de ziel beven. En dan nog erger, er is straks nog een eeuwig verderf dat ons wacht. Er komt een eeuwige dood, want de rechter van hemel en aarde zal het straks tot de zondaar moeten zeggen: ga weg van mij die de ongerechtigheid werkt. Om dan voor eeuwig van God gescheiden te zijn. Voelt u wat er allemaal aan vast zit als de apostel het woord zondaar gebruikt? En wat komt de Heere nou doen voor die zondaar? Hij komt ze ook van de straf ontheffen. Hij komt ze ook van die straf verlossen. Hij komt diegenen die vervreemd waren en zonder God en zonder hoop in de wereld waren, nabij brengen. O, wat waren ze ver, wat waren ze ver van huis. En wat waren ze ver verloren. Maar Christus Jezus komt om ze te brengen. Door zijn kracht, door zijn woord, door zijn geest. En zo maakt hij van die dode zondaren, levende zondaren. Hij maakt mensen van hen die naar God gaan vragen en die God gaan liefhebben en die God begeren te kennen. En hij gaat ze verlossen van de toorn van God door die toorn op zichzelf te nemen. Hij kwam in de Godverlatenheid terecht en hij droeg de toorn Gods. Hij droeg de ongerechtigheid in zijn lichaam aan het hout. En zo heeft hij dat volk er niet alleen van verlost, maar zo geeft hij in plaats van de toorn de liefde Gods en de bewijzen van de gunst van God in het leven van zo'n mens. En dan gaan ze niet meer naar het eeuwig verderf. Denk maar aan die moordenaar aan het kruis, die al voor de poorten van de eeuwige dood stond. En nog een ogenblik en hij zou door die poorten ingegaan zijn om zijn ogen op te slaan in de pijn waar hij nooit meer met God verzoend zou kunnen worden. Maar als Christus zalig maakt, dan gaat de poort naar het eeuwig verderf voor die moordenaar dicht. Hoezeer hij het ook verdiend heeft om daarvoor eeuwig zijn tong te moeten kauwen in de pijn vanwege het feit dat ook hij een mislukkeling en een doelmisser was. Maar die poort naar het verderf wordt door de zaligmaker dicht gedaan. Hij gaat voor die moordenaar neerdalen ter helle. Hij gaat de eeuwige dood in. En in plaats dat die deur naar het verderf voor hem open staat, staat er nu een deur naar het paradijs open. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Wel, en dat is dan nog maar een gedeelte ervan, gemeente. Als de tekst ons vanmorgen vertelt dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, ze te verlossen van de schuld der zonde en ze de gerechtigheid van Christus te schenken en toe te rekenen, ze te verlossen van de slavernij der zonde en ze te brengen tot de vrijheid der heerlijkheid van de kinderen Gods. Hier op aarde altijd nog maar in beginsel genoten, maar straks ten volle gekend. Om ze ook te verlossen van al die straf der zonde, van de geestelijke dood en van de toorn van God. en van die eeuwige dood, die buitenste duisternis. Wat een wereld van rijkdom ligt er in dat ene woord zalig maken. Er ligt alles in vervat, vanaf het moment dat een arme, vuile zondaar wordt opgeraapt van de mestvaalt van deze wereld, tot en met het moment dat hij boven de engelen Gods verheerlijkt wordt en met Christus mag gaan zitten in de troon van God, zoals Christus is gezeten met zijn Vader in dienstroon. Dat ligt allemaal in dat ene woordje zalig maken opgesloten. Vanaf het moment dat dat verdorven gevallen kind van Adam, die mislukt was en die nergens voor deugde, en die maar één doel, één perspectief, één uitzicht in zijn leven over had, namelijk om voor eeuwig verloren te gaan, want hij was gans onnut geworden, de Heere heeft niets aan hem. Nooit heeft hij gedeugd en nooit God geëerd en nooit God in oprechtheid lief gehad. Voor zo een breekt dan het moment aan dat de Heere schoon oneindig hoog op hem het oog gaat slaan. En dat hij hem door de arbeid van zijn geest gaat opzoeken en bearbeiden en hem kennis van genade gaat schenken. Vanaf dat moment, tot en met het ogenblik dat Christus Jezus ze straks binnenleidt in de eeuwige zaligheid met de woorden van welkom komt, gij gezegenden mijns vaders, en beërft het koninkrijk en alles wat daar tussenin ligt. Dat is het zaligmakerswerk van Christus Jezus die in de wereld komen zou. Zaligmakerswerk, dat is die armen opricht uit het slijk. En ze van de drek verhoogt. En ze naast prinsen plaatst en wereldgrootte. En dat kwam de Heere Jezus nu doen. Dat stond hem voor de aandacht, dat was zijn werkopdracht toen hij van God in deze wereld gekomen, gezonden is. En toen hij gezegd heeft, zie ik kom, toen hij neergelegd werd in de kribbe, toen hij straks als volwassene rondging door het land van Kanaan om overal te prediken en zijn prediking met tekenen en wonderen te onderstrepen. Als hij straks Gethsemane binnengaat, als hij straks Golgotha beklimt en aan het vloekhout genageld wordt, dan is het steeds weer deze boodschap. Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaars zalig te maken. Nou, dat zegt dat spreekwoord uit de dagen van Paulus. Maar er zijn meer spreekwoorden, er zijn meer van die gezegden, ook van die christelijke, van die kerkelijke, van die godsdienstige gezegden, waarbij je dan toch nog wel eens af mag vragen, is het wel waar? Er gaan ook onder ons van die spreuken, van die gemeenplaatsen, als iemand zwaar getroffen is door een bepaald leed, dan ligt het ons vlak voor in de mond om de spreuk, de gezegde, de gemeenplaats te gebruiken, het wordt je van geen mens aangedaan. En dan zijn er van die andere uitdrukkingen die we ook wel kennen en die we ook nogal eens makkelijk gebruiken. Het zal een mens gegeven moeten worden. En zo zijn er meer van die uitspraken die algemeen als waarheid verkocht worden, maar waarbij we het dan toch nog wel eens eerlijk onder ogen mogen zien of het wel de waarheid en of het wel de gehele waarheid is. Wat mensen zo allemaal debiteren en wat zij zo als waarheid verkondigen, daar is nog geen garantie voor dat het de waarheid is. En als ze in Paulus' dagen zo onder elkaar zeggen, Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken, als dat woord zo rondgaat, dan mag je de vraag er ook wel bij stellen, is het waar? Is dat waar? Of is dat meer een vrome wens? Is dat een stille hoop? Maar waar berust dat op, dat gezegde? Kun je daarop aan? Paulus gebruikt deze brief om te zeggen dat dat woord, dat algemeen gangbaar is onder de mensen van zijn dagen, een getrouw woord is. Daar hoef je nou geen moment aan te twijfelen, zegt de apostel. Er zijn van die dingen waarvan je zegt, nou dat is wel waar, maar het is niet alles. Het is wel waar, maar het is ook niet helemaal waar. Van die twijfelachtige uitspraken, maar als het over deze spreuk gaat, dan zegt de apostel, dit is een getrouw woord. Twijfel hier maar nooit aan. En waarom is dat zo betrouwbaar? Waarom kan de apostel dat zeggen, dit is een getrouw woord? Omdat het ten diepste ook weer niet het woord van mensen is. Maar het is Gods woord. Dit heeft God gezegd. En als zij het daaronder elkaar doorgeven, dan is dat omdat het eerst uit de schriften verstaan is. Het is een door en door schriftuurlijk woord. En daarom betrouwbaar. En behalve dit, behalve dat het in de objectieve zin betrouwbaar is, omdat God het zegt, en God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat het hem berouwen zou, behalve dat het in deze zin waar is, kan Paulus het ook nog op een andere manier betuigen en bewijzen dat het waar is. Hoe? Dat doet hij aan het eind van onze tekst. Hij heeft de waarheid van dit woord zelf ondervonden. Het is in zijn eigen leven bevestigd. Want hij blijft niet staan bij de zondaren in het algemeen. Maar hij spreekt ook een enkel woord over zichzelf, waar ik de voornaamste van ben. En zo is uit het hele tekstverband ook duidelijk, en ik ben ook het voorwerp van dat zaligmakerswerk van de Heere Jezus geworden. Mij is barmhartigheid geschied. En zo voegt hij aan die spreuk uit zijn dagen de persoonlijke ervaring en het persoonlijke getuigenis toe, om het te bevestigen, zie het in mijn eigen leven bewaarheid. Zo schrijft hij aan Timotheus, dat dat een betrouwbaar woord is. Ik althans heb het in mijn ziel ondervonden, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Ik ben zo'n zondaar. Ja, de voornaamste van hen. En mij is barmhartigheid geschied. En is er dan nog meer bewijs nodig? Zo is het als het ware Paulus die vraagt aan Timotheus. Is er nog meer bewijs nodig dan God heeft het gezegd en in mijn leven is het gebleken? Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaars zalig te maken. Ik wil over die woorden die Paulus aan het eind van deze tekst geschreven heeft, zijn eigen persoonlijk getuigenis, waarvan ik de voornaamste ben, nog wel eens een andere keer met u afzonderlijk nadenken. Maar dit zij voor vanmorgen genoeg, de apostel gebruikt dit persoonlijk getuigenis als een tweede bewijs voor de betrouwbaarheid van het woord van God. En omdat het betrouwbaar is, is het ook alle aanneming waardig? Is het het waard om door iedereen aangenomen te worden? Door iedereen geloofd te worden? Door elk mens, wie hij ook is. En door elk mens met heel zijn hart, zonder dat er nog twijfels en vragen overblijven. Dit is een woord, omdat het Gods woord is en in de praktijk waarheid blijkt te zijn, dat het waard is om door iedereen geloofd te worden. Door de hoogste en de laagste, door de oudste en door de jongste, door de voornaamste en door de geringste. ook door de hopelozen, ook door de ellendigen, ook door de verdrukten en door onweder voortgedrevenen, ook door de ongetroosten, ook door degenen die bevochten en aangevochten en besprongen worden door de vorst der duisternis. Dit is alle aanneming waardig. Hebt u dat al eens met het kerstevangelie gedaan? Het aangenomen. Omdat u het ingezien had dat het zo'n betrouwbare boodschap was. Betrouwbaar omdat God het laat verkondigen. Dit heil laat de Heere verkondigen. Betrouwbaar dus omdat het in Gods eigen woord staat. Maar hebt u het ook al eens bevestigd gekregen in uw eigen geloofservaring dat het betrouwbaar is? Mij is barmhartigheid geschied. Is die boodschap van de komst van Christus, van zijn nederige geboorte in Bethlehemstal, van het feit dat hij neergelegd werd in de kribbe, en voorts dat ganse evangelie van de Zoon van God die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, is dat woord, is dat evangelie voor u al eens een woord geweest waar u met uw hart amen op gezegd hebt? Waar u de kracht en de werkelijkheid van ondervonden hebt. Is dit een woord, is dit een getuigenis geworden in uw eigen ziel. Zodat u met de apostel Paulus op een bevindelijke wijze bevonden hebt. Dat God waarachtig is als hij zo van zijn genade spreekt. Dan spreekt Paulus uit de objectiviteit van het geloof in het woord van God. Maar hij spreekt ook in de subjectiviteit van de bevinding. Hij heeft het woord van God als waar bevonden in zijn leven, waarvan ik de voornaamste ben. Wat betekent het u dat de Heere Jezus in de wereld gekomen is? Er zullen er vanmorgen wel in ons midden zijn die dat evangelie toestemmen en die het beamen, jazeker, maar niet met hun hart. En voor wie het dan ook eigenlijk in de heel persoonlijke sfeer echt niets betekent. Er zullen er zijn in ons midden voor wie de Heere Jezus Christus als zaligmaker van zondaren nog nooit waarde heeft gekregen. En die zijn schoonheid en zijn noodzakelijkheid niet hebben gezien. Die wel wat weten van een kind in de kribben en van straks een gekruisigde en een opgestane Christus. Maar ze hebben in hem nog nooit de heerlijkheid Gods gezien. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Hij is altijd nog maar een naam, een persoon. Zonder verdere betekenis. Is dat zo bij u? Dan zal ook wel van u gelden dat u ook nog nooit begrepen en verstaan en doorleefd hebt dat u zondaar bent. Dan is de diepte en de ernst en de verschrikking die in dat woord opgesloten ligt u ook onbekend gebleven. En daarom maakt u helemaal geen haast. En daarom doet u ook helemaal geen moeite om Christus te leren kennen en om dat woord aan te nemen. En daarom kunt u het rustig uithouden en rustig voortleven. Het feit dat u zondaar bent verschrikt u niet en het feit dat God genadig is ontroert u niet en lokt u niet uit. Maar wilt u er dan toch eens aan denken dat de Heere in zijn woord zegt dat u een zondaar bent. En dat betekent niet dat uw huis in brand staat. En dat uw huis gevaar loopt. En dat betekent niet alleen dat uw lichaam gevaar loopt. Maar dat uw ziel in dodelijk gevaar is. En dat u op weg bent naar een eeuwig verderf. Veracht de dag van Gods genade toch niet. Veracht de Heere en het woord van zijn genade toch niet. En hoor toch hoe de Heere vandaag nog een betrouwbare boodschap geeft. Dit is een getrouw woord. En dit is ook uw aanneming waardig. Uw aanneming. Ga dan niet over tot de orde van de dag, voordat u uzelf eens voor die vraag geplaatst hebt. Heb ik dat woord nu aangenomen? Heb ik dat nu geloofd in het binnenste mijns hart? En heb toch geen rust voordat u het daar, in dat binnenste hebt aangenomen als de waarheid Gods. En ga dan naar uw binnenkamer. En beleid dan voor God dat u een zondaar bent. En zeg het hem er dan maar bij dat u het zo slecht verstaat en zo moeilijk voelen kunt. Maar bid hem dat hij het werkelijkheid voor u zal maken. En dat dat woord, dat betrouwbare en alle aanneming waardige woord, ook voor u eens betekenis zal krijgen. En dat u er in leert geloven. Smeek God dan nog op dit kerstfeest om de kennis van die zaligmaker Jezus Christus. Wilt u het niet doen? Christus kwam om de zondaars zalig te maken. Maar de schrift laat ons ook zien dat er toch nog zoveel zondaars verloren gaan. En waarom gaan die zondaars verloren? Waarom zou u onder dit betrouwbare woord verloren gaan, denkt u? Is dat omdat de Heere Jezus u niet redden kan? Is dat omdat de Heere Jezus u niet redden wil? Is dat omdat de Heere het niet meent als hij het tot u zegt, wend u naar mij en wordt behouden? Is dat omdat de Heere misschien wel net doet alsof dat de waarheid is en alsof hij u ook nodigt, maar het eigenlijk in zijn hart niet meent? Nee, als iemand van ons onder het betrouwbare woord dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaars zalig te maken, toch verloren gaat, dan ligt dat niet aan de almacht van Jezus. Dan ligt dat niet aan de gewilligheid van Jezus. Dan ligt dat niet aan het feit dat zijn nodiging toch niet echt gemeend was. Maar dan ligt dat aan onze onwil. En aan onze onwilligheid en onze ongelovigheid. Dan is dat omdat er bij ons geen plaats was. Het is alle aanneming waardig. En als er een woord door God gesproken is dat onze aanneming waardig is, dan zijn we nooit te verontschuldigen als we het niet aangenomen hebben. Wie kreeg hem nou nodig in zijn leven, deze zaligmaker? Wie kreeg moed door dit betrouwbare woord van God? Twijfelt u er misschien aan of hij u wel hebben wil? Bent u bevreesd dat dat voor u niet waar kan zijn? Nou, die vrees die kan er zijn in ons hart. Maar wijst u eens in de tekst aan waar die vrees dan op gegrond zou kunnen zijn. Wijst u in de woorden van onze tekst waarvan Paulus zegt dat het betrouwbaar en alle aanneming waardig is, eens aan dat de Heere hier iemand uitsluit. Als de apostel zou gezegd hebben, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om, ontdekte zondaars zalig te maken, om bekeerde zondaars zalig te maken, om ernstig zoekende zondaars zalig te maken, om goedwillende zondaars zalig te maken. Ja, dan zou u kunnen zeggen, kijk, daar hoor ik niet bij. Een ernstig zoekend zondaar, ach, ik wou dat ik het was. Een bekeerde zondaar, ik wou dat ik het was. Dan kon u zeggen, ja, maar ziet u, dan kan ik er niet bij. Dan sluit dit woord mij buiten. Dan had u een argument, maar er staat om de zondaar zalig te maken. Nou, hoort u daarbij of niet? Daar wordt geen bijvoeglijk naamwoord voor geplaatst. En expres laat de Heilige Geest elk bijvoeglijk naamwoord hier weg. Hij kwam om de zondaars zalig te maken. Daar horen ook zondaars bij die van zichzelf niet kunnen getuigen dat ze zo ernstig zoeken. Daar horen ook zondaars bij die van zichzelf moeten gaan ontdekken en belijden dat ze zo onbekeerd zijn. En zo hard en zo weerbarstig. En dat hen zoveel ontbreekt. Ja, dat hen alles ontbreekt. En dat ze zo onwaardig zijn. En dat ze vuil zijn. En dat ze ongeschikt zijn. Dat ze niet deugen om de zondaars zalig te maken. Er wordt er niet één van buiten gesloten. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Hoeren en tollenaars en noemt u maar op. Ze kwamen tot hem en ze werden zalig gemaakt. Nee, dit woord sluit niemand uit. Jezus Christus, hij is de zaligmaker van zondaren. En hij weet het zelf wel, dat er niet één tot hem kan komen als een ernstige zoeker. Dat er niet één tot hem kan komen als een bekeerde zondaar. Dat er niet één tot hem kan komen als iemand die het zo ernstig meent. Dat er niet één tot hem kan komen die eerst zijn eigen hart veranderd heeft en die zich deugden heeft verschaft. Dat er niet één is die zich eerst heeft kunnen reinigen en kunnen helpen. Hij weet dat er zo niet één is, want ze zijn allemaal dood in de misdaden en in de zonde. Maar wat er niet is aan ernstig zoeken, wat er niet is aan een hartelijke liefde, wat er niet is aan ernstig en oprecht wenen over de zonde, wat er niet is aan gebrokenheid des harten en verslagenheid des geestes, dat gaat hij geven, mits we maar komen. Mits we maar komen. Heeft de Heere het in uw leven bewezen dat dit gezegde waar is? En kunt u op uw manier daar, net als de apostel Paulus, ook een persoonlijk getuigenis aan toevoegen? Mij is barmhartigheid geschied. Dan heb je met Paulus en dan heb je met de dichter van de 62e psalm dit woord van de Heere twee keer gehoord, nietwaar? Twee keer hoort een kind van God het dan, dit betrouwbare en aller aanneming waardige woord. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dan hoor je het hier. God zegt het en hij spreekt tot ons verstand en hij spreekt tot ons geweten. En hij gaat het door de Heilige Geest getuigen hier. En dat doet de apostel zeggen: mij is barmhartigheid geschied en ik heb ondervonden de waarheid, de betrouwbaarheid van het woord. Ik deel in dat zaligmakerswerk van de Heere Jezus en daarom Gode alleen de eer. Amen. We zingen Psalm 62, het 8e vers. Heere, weer mogen wij uw aangezicht zoeken en ditmaal mogen we doen met dankzegging voor dit betrouwbare en alle aanneming waardige woord. O, wat is het een zegen dat wij niet bij kunstig verdichte fabels hoeven te leven. En dat we het niet hoeven te doen met wijsheid van beneden en met menselijke gedachten. Maar dat wij een woord hebben dat waar is en dat zich ook waar bewijst. Wat is het een zegen, Heere, dat wat gij openbaart daarom ook alle aanneming waardig is. Maar wat staat daar tegenover schril? De ongelovigheid en de afwijzing aan onze kant. En wat hebben we dit woord, hoewel het betrouwbaar is en hoewel het verdient om door ieder mens geloofd te worden, wat hebben we toch vaak in ongeloof afgewezen. En dat is ten diepste ook ons bestaan, om u niet betrouwbaar te achten. O God, vergeef het ons. Vergeef het ons dat wij zo vaak ook kerstfeest gevierd hebben met een ongelovig hart. En dat we het niet aangenomen hebben. En dat we zo in ons ongeloof aan dat kind in de kribbe zijn voorbij gegaan. Zoals zovelen toen hij geboren was. Heere, o, wij bidden van u, omdat dit ons bestaan is en omdat we uit onszelf nooit iets anders zullen doen, wilt gij door uw Heilige Geest voor het eerst of opnieuw ons zo bearbeiden dat we niet anders meer kunnen en niet anders meer begeren te doen dan dit betrouwbare woord ook van harte aan te nemen en te beamen en met ons hart te omhelzen. En die waarheid zo diep als gewis te mogen kennen in de beleving Jezus Christus. In de wereld gekomen om de zondaar zalig te maken. Waarvan ik de voornaamste ben. Wat een wonder, Heere. Mij is barmhartigheid geschied. Wat een wonder als een ziel, schuldig en verdorven in zichzelf, zo de waarheid mag beleven als een kracht in zijn eigen leven. Schenk dat als vrucht op het kerstevangelie door uw geest. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 130, het tweede en het vierde vers. Psalm 130, vers 2 en 4, zo gij in het recht wilt treden en het laatste vers hoopt op den Heer, gij vromen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.